is de tijd. Er gebeurt geen wonder. Maar hij telt langzaam van 1 tot 100, tot 110 en dan ik kom. Met dit gedicht ontkent hij niet dat God wonderen kan doen, maar hij legde de nadruk op dat God in de eerste plaats een God is van orde, die volgens zijn plan werkt. Nee, je kunt de eeuwige niet narekenen, maar hij is ook niet grillig of onberekenbaar. Je kunt je bij hem op je gemak voelen, want op een bepaalde manier is hij herkenbaar in zijn doen. En daarom vertrouwenwekkend. Iets, of misschien moet ik zeggen veel, daarvan is herkenbaar in de opdrachten die hij aan zijn volk Israël geeft. Daarbij denk ik dan heel speciaal aan de Bijbelse feesten, oftewel de feesttijden des Heren, zoals de Bijbel ze noemt. Velen van jullie kennen het Hebreeuwse woord wel dat hier voor tijden gebruikt wordt, moadim. De Bijbel gebruikt dit woord op twee verschillende manieren, die direct met elkaar te maken hebben. Als basis hebben ze allebei dat God zelf degene is die ze vaststelt. De eerste betekenis is een tijd, vastgesteld door God. En het tweede, een plaats van samenkomst, vastgesteld door God. Als het gaat om een tijd, vastgesteld door God, gaat het dan ook niet alleen om de feesten, maar wordt het woord ook gebruikt, bijvoorbeeld, als de Heer zegt tegen Sara in Genesis 18, vers 14, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Ter bestemder tijd, moed, over een jaar zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Als het gaat om de plaats van ontmoeting, wordt het gebruikt in de uitdrukking over de tabernakel, bijvoorbeeld als de tent der samenkomst, zoals Exodus 40 vers 1 en 2, waar God zegt, op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, de tent van samenkomst, Ohel HaMoed, oprichten. Moed, meervoud Moedim, waarmee de Bijbelse feesten aangeduid worden, is dus de uitdrukking voor de ontmoeting met God op de door hem vastgestelde tijd en plaats. En dit is niet iets wat God ineens bedenkt bij de Sinaï, als hij de opdracht geeft tot het vieren van de feesten om hem te ontmoeten. Maar vanaf de schepping was dit al in zijn hart. Want hoor maar wat hij zegt bij de vierde dag. Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden, moedim, en tot dagen en jaren. In de Willebrod-vertaling staat het nog concreter. Hoor maar, God sprak, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden. Ze moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en jaren. Dus de Willebrod-vertaling zegt al feesten hier. Tekens. Wat zijn tekens en waarvoor dienen tekens? Als God dan zegt dat deze hemellichamen tekens zijn. In een teken zit altijd een gecomprimeerde boodschap. Een betekenis. Die iedereen kan begrijpen zonder uitleg. Bijvoorbeeld, op 5 mei zie je overal rood-wit-blauwe vlaggen wapperen. Als je die ziet, dan weet je dat dat een verwijzing is naar de bevrijding van Nederland. Of als op een schoolplein een bel gaat naar het speelkwartier, dan weten de leerlingen allemaal, dit is het teken om naar binnen te gaan. Een teken verwijst dus op een krachtige, beknopte en meestal zichtbare manier naar een belangrijke waarheid. En dat kan betrekking hebben op het heden, zowel als op het verleden of op de toekomst. Al bij de schepping in de Hof van Eden heeft God tijden vastgesteld waar hij specifieke bedoelingen mee heeft om ons daar iets uit te leren. De eerste invulling die hij daar al aan geeft in de Hof van Eden is de Shabbat. Een teken dat verwijst naar zijn rust. De rust, zoals Adam en Eva die kenden in de Hof van Eden, is verloren gegaan. Maar het teken is gebleven. En telkens als we de Shabbat vieren, worden we daaraan herinnerd. Er staat ons nog een eeuwige rust te wachten, zoals de schrijver in zijn brief aan de Hebreeën opmerkt. Voor mij begint de Shabbatviering dan ook steeds meer een proclamatie te worden met betrekking tot het geweldige vooruitzicht dat de Heer ons geeft. Later noemt God de Shabbat een teken tussen hem en zijn volk Israël. Hij wist al dat er een breuk zou ontstaan tussen hem en zijn schepselen. En zo voorzag hij al hier in de Hof van Eden in een tijd van ontmoeting. Een vastgestelde tijd. In het woord Moed, Moedim vallen tijd en plaats van ontmoeting met de eeuwige dus samen. Dit woordje Moed is trouwens niet het enige woord dat een hint geeft dat tijd en ruimte bij de Heer door elkaar lopen. Maar ook bijvoorbeeld het woordje Olam. Misschien is het u wel eens opgevallen dat je het de ene keer vertaald ziet met eeuwigheid en een andere keer met het heelal. De zegenbeden Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam zie je soms vertaald met gezegend bent u Heer onze God, koning van het heelal. Soms wereld, maar het is minder fraai. Maar soms wordt het vertaald met gezegend bent u Heer onze God, koning van de eeuwigheid. En het is allebei een juiste vertaling. Onze God, de eeuwige, is oneindig in zowel tijd als ruimte. Hij is immers de schepper daarvan. Maar wij, zijn schepselen, zijn beperkt door tijd en ruimte. En zo bedacht hij een manier om neer te dalen in onze beperking, om met ons, zijn schepselen, te communiceren, door een heiligdom op te richten, waar hij woont en we hem kunnen ontmoeten. Dat was in de eerste instantie de tabernakel en later de tempel in Jeruzalem. En nu de gelovige die een tempel mag zijn voor zijn heilige geest. Dat is zijn plaats van ontmoeting. En uiteindelijk zal Jeruzalem weer die plek van ontmoeting worden met hem. Dan zijn de zon en maan niet meer nodig als tekenen om de ontmoetingstijden met hem aan te geven. Maar dan is hij zelf het licht dat ons omgeeft. Maar voor nu gelden er nog speciale tijden. Gewijde, apart gezette tijden die hij geeft aan zijn volk om hem te ontmoeten. De Shabbat en de Bijbelse feesten. De Joden noemen de Shabbat dan ook graag een heiligdom in de tijd. Als je de feesten gaat bestuderen, blijkt de eeuwige daarin heel veel openbaring gelegd te hebben van zichzelf en zijn plannen. Tekens die verwijzen naar zijn handelen. De beste manier om daar inzicht in te krijgen is gewoon meedoen, mee vieren. Vandaag is het de 50ste dag van Shavuot, het wekenfeest. De Heer geeft opdracht aan zijn volk om deze dag voor zijn aangezicht te vieren. En voor zijn aangezicht betekent in de Tanach altijd in de tabernakel of later in Jeruzalem in de tempel. Shavuot is in de eerste plaats een oogstfeest. Een van die speciale feesten die de Heer apart heeft gezet om te vieren, met als bedoeling zijn volk te ontmoeten. Waar en hoe begon dit feest? We gaan even terug in de tijd. In een wereld die hem niet meer kende, heeft God via Abraham en de aartsvaders Israël uitgekozen om zich aan te verbinden, om zo zichzelf bekend te maken aan de wereld. Ze zijn uit Egypte verlost en trekken door de woestijn naar de Sinaï. Daar aangekomen krijgen ze hun goddelijke grondwet en worden zo het volk van de Heer. Je kunt het ook een huwelijksakte noemen, een ketuba, waarin hij zich verbindt als bruidegom aan zijn volk. Denk daarbij maar aan het boek Hosea. In die grondwet, ketuba, staan de voorwaarden van het verbond vermeld, de leefregels voor beide partijen. En daarvan zegt het volk, zoals u hoorde in de lezing, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En daarmee wordt het verbond tussen hen en God een feit. Het Mosaïsche verbond. Daar kom ik later nog op terug. Ze krijgen goede leefregels, Torah, om zich aan te houden. En daarbij zijn ook bijzondere voorschriften, zoals de opdracht om feesten te vieren voor Gods aangezicht. De opdracht wordt dus al gegeven op de Sinaï. Maar als ik het goed begrijp, dan worden er maar twee feesten gevierd in de woestijn. Pesach en loofhutten. De 50 dagen van Shavuot, van eerstelingscharven tot de twee beweegbroden, komen er pas bij als ze eenmaal in het beloofde land zijn. Er was immers geen graan om te oogsten in de woestijn. Tot de dag dat ze in het beloofde land aankomen, eten ze manna. Zo lazen we in Leviticus 23, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult ge de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht des Heren bewegen. En even verderop, dan zult ge tellen van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn, tot de dag na de 7e Shabbat zult ge tellen, 50 dagen. Dan zult ge een nieuw spijsoffer de Heren brengen uit uw woonplaats. Uit uw woonplaatsen zult ge 2 beweegbroden meenemen. Ik heb lange tijd niet begrepen waarom het christelijk Pinksterfeest wekenfeest genoemd wordt in het Hebreeuws. Het is toch maar 1 feestdag. En trouwens, de Joden vieren ook maar 1 dag, hooguit 2. Waar komt dan de naam vandaan? Uit wat ik zojuist voorlas in Leviticus 23 wordt duidelijk dat Israël een opdracht krijgt om te tellen. Tellen geeft een verbinding aan. Dus de dag van de beweeggarven is door deze telling verbonden met de dag van de beweegbroden. Een verbinding van 50 dagen, oftewel 7 maal 7 dagen en 1 dag. En dus zou je kunnen zeggen dat Shavuot, het wekenfeest, deze hele 50 dagen omvat. Het begint dus op de dag na de Shabbat van Pesach. Dan moet de eerstelingsgarve, Omer HaReshit in het Hebreeuws, naar de priester gebracht worden en als beweegoffer aan de Heer worden opgedragen. Het brengen van eerstelingen op de feesten werd door God ingesteld voor Israël om daarmee te gedenken dat hij de eerstelingen van de Egyptenaren had omgebracht, maar aan de eerstelingen van Israël was voorbijgegaan door het bloed van het lam. Maar het heeft ook nog een andere betekenis, zeg maar een teken waar het naar verwijst. Een eersteling is altijd een onderpand voor het geheel. Dus met het brengen van de eersteling van de oogst aan de Heer, spreek je in feite uit, ik geef u een onderpand en daarmee erken ik, de hele oogst is in feite van u. Je zou dus kunnen zeggen dat ze als het ware hiermee bevestigen wat God zelf zegt. Het land is van mij en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. Maar andersom geldt het ook voor Gods belofte aan ons als we het hebben over de eersteling. Als Paulus het heeft over de Messias die als eersteling is opgestaan uit de doden, dan zit daar de belofte in dat er meer zullen volgen, namelijk allen die geloven in Yeshua. Een belofte die Satan haat. Hij zal dus alles proberen om elke eersteling te vernietigen en daarmee de hoop op een beloofde volheid. Ik wil daarvan graag een hele bijzondere illustratie geven. De eerste Messiaanse gemeente in Jeruzalem ontstond al in 1841. De eersteling na 2000 jaar. Wat is daar een strijd om geweest? Als je de geschiedenis daarover leest, enorm. Aan alle kanten aangevallen, opgebloeid en weer ten onder gegaan en weer opnieuw begonnen. En tenslotte mocht ik meemaken hoe hij in 1990 uiteindelijk nieuw leven kreeg ingeblazen en nu altijd nog bestaat. Maar wat meer is, inmiddels kent Jeruzalem nu zeker 25 Messiaanse gemeenten en nog heel veel in het land. En wacht ze op de terugkomst van haar hoofd, Yeshua HaMashiach. De strijd om eerstelingen is altijd heftig. Terug naar de eerstelingen van de oogst. Deze eerstelingen worden in het Hebreeuws bekoer of bikurim genoemd. Maar wat nu het bijzondere is, viel mij op toen ik dit gedeelte las. De eersteling scharve hier wordt niet Omer HaBikur genoemd, maar Omer HaReshit. Omer is scharve. Reshit komt van Rosh. En Rosh betekent hoofd. Reshit wordt ook wel met eersteling vertaald, maar dan altijd zo dat je weet dat er iets bij hoort. Het staat nooit op zichzelf. Het is een hoofd met een lichaam of de eerste jaren van de regering van iemand en de volgende jaren. Het is nooit iets op zichzelf staand. Het geeft dus, er komt altijd meer, dat staat vast. En dat moet u even vasthouden, want dat is heel belangrijk voor de beschrijving van de eersteling van het wekenfeest. Shavuot, het wekenfeest. De opdracht van de Heer was bij de eerste dag van dit feest, Yom HaBikur, een eersteling scharven naar de tabernakel, later de tempel, te brengen. Deze moest door de priester bewogen worden voor het aangezicht van de Heer. Maar zoals ik al zei, wat zo bijzonder is hier, in tegenstelling tot alle andere eerstelingen van de oogst, wordt deze eerste garve Omer HaReshit genoemd, de eerste van de oogst. Maar dan dus in de zin van het hoofd. Met andere woorden, na dit hoofd moet er dus nog een lichaam volgen. Net zo zeker als dat bij een bevalling gebeurt, zal dat ook hier gebeuren. Dat kan langer of korter duren, maar gebeuren zal het. Daar kun je vast op rekenen. Hierin zit een les voor ons, denk ik. God vraagt niet van ons hem na te rekenen, maar hij geeft wel een opdracht met verwachting uit te zien. Vandaar dat tellen. Tellen vanaf die eerste omer. Tellen tot 7 volle weken daarna. 7 × 7 dagen. En dan tot de eerstvolgende, de 50ste. Je zou ook kunnen zeggen de 8ste. En de 8ste dag in de Bijbel verwijst altijd naar iets heel nieuws. En daarmee is dan de opdracht om de dagen te tellen voltooid. En wat gebeurt er? Na het hoofd wordt het lichaam geboren. Kijk eens hoe dat in zijn werk gaat. Op deze dag moet het volk uit zijn woonplaatsen 2 beweegbroden meenemen naar de tempel. De priester moet ze bewegen voor de Heer. Ziet u hierin het teken van de vervulling? Yeshua is de eersteling scharve. En daarmee zijn de 2 beweegbroden verbonden door de telling van de omer. Deze beweegbroden verwijzen al naar de gemeente, die bestaat uit heiden en joden. Het lichaam dat hoort bij het hoofd dat Yeshua is. Die 2, beweeg garven en beweeg broden, hoofd en lichaam, horen dus bij elkaar, zoals het tellen van 1 tot 50 bij elkaar hoort. De telling van de dagen van de omer geeft aan dat ze onlosmakelijk verbonden zijn. Broden worden gemaakt uit het graan van de garven. Zonder garven geen broden. Zonder Yeshua geen gemeente. Maar voordat een brood is, gaat daar nog wel een proces aan vooraf. Broden zijn het product van veel garven, waar de graankorrels uitgeslagen zijn. Vervolgens vermalen en waar zuurdesem en olie en water bij gedaan is. In die eerste enkele garve zit geen zuurdesem. Zo is Yeshua, de eerste garve, Omer HaReshit, zonder zuurdesem, zonderloos. Voor de broden geldt dat niet. Want, zei ik al, Die worden bereid uit een mix van vermalen graan, zuurdesem, water en olie. Denk daar eens goed over na. De gemeente is dus het product van verbroken mensen die zich willen laten samenvoegen door water en olie. Beelden van doop en Heilige Geest. Wat een pijnlijk proces kan dat zijn voor je persoonlijke leven. En zelfs dan is het proces nog niet voltooid, want je mag dan alle ingrediënten hebben, maar daarmee is er nog geen brood. Alleen als deze ingrediënten goed gekneed worden en vervolgens in het vuur gaan, pas dan wordt het een echt brood. Als er geen vuur aan te pas komt, is het onverteerbaar. Kun je je een beter beeld als verwijzing naar de gemeente van Yeshua voorstellen? Maar misschien ook wel een pijnlijker beeld. Hij het hoofd en wij het lichaam, dat na 50 dagen geboren werd op de Pinksterdag in Jeruzalem. Die gemeente in Handelingen was een voorbeeld van hoe een gemeente één wordt. Wij zitten op dit moment in Bnei Abraham in het proces van nogal wat veranderingen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar denkt u dat dat bij de vorming van de eerste gemeente zoveel gemakkelijker was? Hoe zou het geweest zijn toen Yeshua hen had verlaten? Zou Petrus haantje de voorste geweest zijn om leiding te nemen? Of zou Johannes gezegd hebben? Maar ik was de speciale vriend van Jezus, dus is het logisch dat ik leiding geef? Wachten, had Yeshua gezegd. En ze wachten en bidden. Dagenlang. Denk nog eens aan die discipelen. Naast de medewerkers van Yeshua waren ze. Ze werden erop uitgestuurd om het evangelie te verkondigen en zieken te genezen. En zelfs demonen onderwierpen zich aan hen. Maar op dit moment is het niet veel meer dan een groepje eenlingen die bij elkaar zijn. En ze doen wat ze hen is opgedragen in de Torah. Ze tellen de dagen van de Omer. Er zijn nog 10 dagen te gaan na de hemelvaart van hun geliefde Yeshua. Ze tellen en wachten, zoals hij ze heeft opgedragen. 40, 41, 42, 43. Wat zullen ze in spanning hebben gezeten? Gewoonlijk tel je naar een bepaald einddoel. Maar wat konden ze verwachten? Tel maar gewoon door dan. 44. 45, 46. Wat zou Yeshua bedoeld hebben toen hij zei dat ze kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen zou komen? 47, 48, 49, 50. En dan, ik kom. Hij kwam met het vuur dat ze nodig hadden. Om dat beweegbrood te worden voor het aangezicht van de Heer. Een gemeente. Een eenheid die vol van smaak zou zijn en geliefd door iedereen. Het vuur van de Heilige Geest. Johannes had dat al beloofd. Die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En Petrus herkende het zomaar ineens. Als de belofte die eeuwen geleden gegeven was bij monden van de profeet Joël. Dit is het, zegt hij, waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Aldus Petrus in zijn toespraak op de Pinksterdag. Mocht je twijfelen of de doop met de Heilige Geest ook nog voor onze tijd is, dan helpt deze profetie wel uit de droom. Er is nog nooit zoveel geschreven over gebeurtenissen met betrekking tot zon en maan als in de afgelopen jaren. We hebben het tot nu toe gehad over Shavuot als oogstfeest. Maar er is nog een andere betekenis aan dit feest gegeven om te herdenken. De wetgeving op de Sinaï. Wanneer die verbinding is gelegd, weet ik niet. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Toen ik begon met deze studie kwam ik namelijk tot de ontdekking dat er tussen het vertrek uit Egypte, de dag na Pesach, en de wetgeving op de Sinaï helemaal geen 50 dagen zitten. Dat zijn er tenminste 60. Want hoor maar hoe de parasha-lezing begint. In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Nadat ze van Refadim opgebroken waren, kwamen ze in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn. En Israël legerde zich daar tegenover de berg. Van de eerste tot de derde maand is volgens mij 2 keer 30, 60 dagen en geen 50. Later, bij de instelling van de feesten door God, zijn het wel 50 dagen. Tussen Pesach en het wekenfeest, zoals het nu ook gevierd wordt. Maar ook al valt de wetgeving op de Sinaï dan niet 50 dagen na de uittocht uit Egypte, er zitten wel hele mooie lessen in. Lessen in het parallel van de wetgeving op de Sinaï met de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Trouwens, er is wel een goede Bijbelse basis om ze te vergelijken. Denk maar aan Jeremia 31. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Twee wetten. Eén op stenen gegraveerd en één in het hart geschreven door de Heilige Geest. En toch dezelfde wet, de wet van het verbond met God. Laten we eens kijken naar een paar overeenkomsten bij het ontvangen daarvan. Twee noem ik er. Bij de Sinaï wordt het volk opgeroepen om zich te heiligen en belooft God dat hij op de derde dag zal verschijnen. Het moet dus weer geteld worden en het wordt spannend. En als de derde dag aanbreekt, vertelt de Bijbel ons het volgende. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bezuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heer daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven en de gehele berg beefde zeer. Zoals jullie weten, zie je ook op de Pinksterdag in Jeruzalem dat de Heer komt met zijn geest in sterke natuurverschijnselen van wind en vuur. Tongen als van vuur. Vuur om te reinigen en te zuiveren. Voor een tweede overeenkomst even weer terug naar de Sinaï. Het verbond wordt gesloten. En let op wat er gebeurt. Ik lees. Exodus 24, 7 tot 11. Mozes nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heere heeft gesproken zullen we doen. En daarna zullen we horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie, het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit, op grond van al deze woorden. En Mozes klom op met Aaron. En luistert u goed, ik weet niet of u dit ooit gelezen hebt. Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur of saffier, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. Een maaltijd tussen de partijen was een gebruikelijke bezegeling van een verbond. Maar dit is toch onmogelijk. Een maaltijd met God en hem zien. Een paar hoofdstukken later, als Mozes zijn verlangen uitspreekt om Gods heerlijkheid te zien, zegt de Heer: geen mens zal mijn aangezicht zien en leven. En toch, hier gebeurt het onmogelijke. Het lijkt bijna op een voorproefje van de hemel. Want ik moest zo denken aan Openbaring 4, daar staat vers 1 tot 7. Hierna zag ik, zegt Johannes, een deur geopend in de hemel. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. De Middellandse Zee is meestal blauw. En als die kristal is, is het doorschijnend blauw. En het plaveisel van saffier of lazuur. Saffier is ook meestal blauwig en ook doorschijnend. Het lijkt wel alsof de hemel even open gegaan is. En dat is nu weer zo'n prachtige overeenkomst met het Pinksterfeest. Het onmogelijke gebeurt. De hemel gaat open. God komt niet alleen bij ons om maaltijd met ons te houden, maar hij komt zelfs in ons wonen door zijn geest. Die geest is het onderpand voor ons verbond met hem. Ja, het onmogelijke gebeurt. Als westerlingen hebben wij vaak de neiging dan om te denken, dit kan niet, dus klopt het niet. Nee, het klopt ook niet. Niet volgens ons logische verstandelijke redeneren, ons Griekse denken. Maar God is anders. Hij is wel een God van orde, maar we kunnen hem niet vastzetten in ons logische denksysteem. Hij gaat daar altijd bovenuit. Denk eens aan Job en aan zijn lijden. Wat een vragen. En terecht zouden we zeggen, maar wat doet God? Hij geeft Job geen antwoord, maar stelt een wedervraag. Als Job met zijn waarom komt, dan zegt hij, waar was jij toen ik? En dan noemt hij alles wat hij geschapen heeft. Ik geloof niet dat die wedervragen bedoeld waren om Job de mond te snoeren, maar om hem te laten zien dat God in zijn almacht een andere dimensie heeft. Een dimensie die wij niet kunnen bevatten met ons verstand. Maar daarom juist wil God zo graag dat we hem leren vertrouwen met ons hele hart. Met Shavuot wordt altijd het boek Rut gelezen. Jos noemde het altijd al even. Ik denk in de eerste plaats omdat er de terugkeer van Naomi en Rut valt, ook in de gerstenoogst, de tijd van Shavuot. Maar ik zie er ook een andere reden voor. Ook hier gebeurt iets onmogelijks. Rut, een Moabitische, wordt opgenomen in het volk van God. Ja, zelfs in de geslachtslijn van de Messias. En het was Israël ten strengste verboden om zich in te laten met Moabitische vrouwen. God doorbreekt zijn eigen wet hier, om zo zijn grote genade te kunnen tonen. Ik denk ook aan die gelijkenis van Jezus, van de landheer en de dagloners. Hij geeft daarbij aan de laatsten die maar een uur werkten hetzelfde loon als aan degene die de hele dag werkte. Onlogisch en niet eerlijk is de menselijke reactie. Grieks denken. Maar Gods genade gaat daarboven uit. Als we hem vertrouwen ontvangen we veel meer dan mogelijk is in ons beperkte denken. Ik ben analiste van beroep, dus een analytische denker. Ik vind het heerlijk als de dingen kloppen. Ik heb een vriendin die echt een kind van de Heer is en super intelligent. Maar door haar hele gebroken jeugd is dat dan ook haar houvast geworden. Haar verstandelijke vermogen. Alles moet kloppen. Dat geeft haar controle. En zo probeert ze de dingen van God en wat ze in de wereld ziet gebeuren ook kloppend te krijgen. Volgens haar verstandelijke vermogens. En dat gelukt niet. Het gevolg is dat ze volkomen doordraait en nu, na een aantal noodsprongen, opgenomen is op een gesloten psychiatrische afdeling. Ik vind het verschrikkelijk verdrietig. Natuurlijk, je kunt er allerlei verklaringen voor zoeken. Ik heb maar één ding over. Vertrouwen dat Gods genade daar wel doorheen kan breken. Bij het afronden van deze studie werd het mij duidelijk dat mijn les hierin is, moet zijn in elk geval. Vertrouwen. Niet berekenen. Of zo je wilt, tellen. En niet rekenen. Johannes zegt heel klaar en duidelijk dat Jezus is gekomen om ons te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Waarom is er dan juist over die doop zoveel strijd? Zou het misschien komen omdat we te veel proberen er grip op te krijgen met ons verstand? In elk geval weet ik wel dat Satan garen spint bij elke oneenigheid en alle menselijke redenaties die wij daarover opzetten. Luther en Calvijn waren beide de mening toegedaan dat de werken van de Heilige Geest en de uitwerkingen, de gaven, niet meer voor onze tijd zijn, maar bedoeld waren voor de eerste tijd, toen de hele wereld nog bereikt moest worden met het evangelie. De meeste van onze Nederlandse kerken hebben in oorsprong het Calvinisme als grondslag en hangen dan ook dit dogma over de Heilige Geest aan. Ook al is bijna niemand zich dat bewust. Het gevolg daarvan is dat velen van ons als gelovigen, bewust of onbewust, onder die leugen groot geworden zijn en niet onder de autoriteit van de Bijbelse waarheid als het om deze dingen gaat. En dat is eeuwen zo geweest. En zo belandde de kerk in een vicieuze cirkel. Je ziet het niet meer gebeuren en dus geloof je niet dat het voor onze tijd is. En zo vraag je niet meer en ontvang je niet. En daardoor ontstaat er een barrière om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Ik heb dat in mijn eigen leven ervaren en bij gelovigen om me heen. Maar God wil daardoor heen breken als we hem geloven op zijn woord. En dat woord is heel simpel. Johannes zegt van Yeshua: hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat kon hij zeggen, omdat God zelf hem vertelde: op wie gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Geen restricties. Yeshua is de doper met de Heilige Geest. Voor iedereen en alle tijden. Ook al begrijpen we niet alles. Van Yeshua willen we toch graag alles ontvangen wat hij ons te bieden heeft. Kijk eens hoe de discipelen veranderden van bange eenlingen naar een getuigende gemeenschap die in de gunst stond bij het volk en niet bang was voor de vijanden van het geloof. Zelfs niet voor vervolging. God alleen weet hoe hard we dit nodig hebben en nog meer in de toekomst in deze wereld die steeds donkerder wordt. Maar dat niet alleen. We staan aan het begin van een nieuw seizoen als gemeente. Als we werkelijk een messiaanse gemeente willen zijn, dan is dit het moment. Shavuot 2016, 5776, om te erkennen dat hij, de Messias, ons hoofd is, Omer Harashit, en wij met hem verbonden als zijn lichaam. Dat lichaam, broden, waarvan we hebben gezien dat die alleen door kneden en vuur tot echte broden kunnen worden, welgevallig voor het aangezicht van de Heer. Alleen de geest van Yeshua kan dat bewerken. Misschien bent u bezeerd door mensen die niet wijs met de dingen van de Heilige Geest omgingen en gaven ze het gevoel een tweederangs christen te zijn. Of misschien hebt u een innerlijke tegenzin in die uitdrukking, doop in de Heilige Geest, om wat voor reden dan ook. Dat was bij mij het geval. En ik zag het pas toen God zelf me dat liet zien. En ik wist niet eens waar het vandaan kwam. Maar ik vroeg vergeving en mocht ermee afrekenen. Wat een doorbraak gaf dat. Of misschien zegt u, ik ben toch tot geloof gekomen en verlost door Yeshua, dat is toch genoeg? Het geeft toch alleen maar verwarring, al dat gedoe over de Heilige Geest. Dan wil ik u vragen, was Israël dan niet verlost uit Egypte door het bloed van het lam? Was de vijand zelfs niet voor hun ogen omgebracht, verdronken in de zee? Hoe kwam het dan dat er nog zoveel gemor en opstand en allerlei zonden waren? Ze waren wel uit Egypte, maar Egypte niet uit hen. Daarvoor hadden ze de reiniging met het vuur van God bij de Sinaï nodig en zijn verbond. Zegt Paulus ook niet, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig? Alle afgoderij van Egypte zit ook in ons. En alleen als Yeshua ons doopt met zijn geest en vuur, kunnen we van binnenuit gereinigd worden en tot overstromende heldere bronnen worden. Als we open zijn om van hem te ontvangen, wil ik graag samen hardop een gebed uitspreken, zodat we zijn geest kunnen ontvangen in alle volheid, opnieuw of voor het eerst. Hij geeft niet eenmalig, maar wil dat steeds opnieuw doen. We hoeven ons er alleen maar met verwachting naar uit te strekken. Israël moest 3 dagen zich voorbereiden voor ze de eeuwige mochten ontmoeten bij de Sinaï. Ze moesten zich reinigen, omdat de eeuwige heilig is. Ik zou willen voorstellen dat wij 3 minuten stil zijn. 3 minuten is een lange tijd. Om rustig na te denken of er misschien nog iets is dat je aan de Heer wilt belijden voordat we gaan bidden. Daarna wil ik graag samen, maar tegelijk heel persoonlijk, hardop een gebed uitspreken van overgave aan de Heer, waarin we breken met alles wat niet met zijn woord overeenkomt. Het gebed komt straks op de beamer. En ik zal u even rustig de tijd geven om het eerst te lezen, zodat u er ook helemaal achter kunt staan als we het samen bidden. En dan zou ik nu willen vragen om ons hart te openen voor de Heer. En misschien het muziekteam vast naar voren. Dan eindigen we straks na het gebed met een lied. En dan tegen het eind van die 3 minuten komt het gebed op de overhead. Kunnen jullie hem even lezen en dan bidden we samen. Zullen we het dan nu gezamenlijk bidden? Willen jullie opstaan? Voor ieder die mee wil doen. Yeshua, ik hou van u. En vertrouw dat u zelf mij wilt dopen met uw Heilige Geest. Ik vraag vergeving waar ik leringen en dogma's heb toegelaten. En ook voor verkeerde reacties in mijn leven, bewust of onbewust, die niet overeenkomen met uw woord en met uw verlangen mij te vullen met uw Heilige Geest. Ik bekeer me ervan. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Ik verwerp het totaal en wijs ook elke uitwerking daarvan in mijn leven af in uw naam, Yeshua. En nu verbreek ik alles wat mij en mijn nageslacht gebonden heeft gehouden in deze situatie en alles wat daarmee verband houdt. In uw naam, Yeshua, verbreek ik elke lering en elk dogma en elke foute houding in mijn leven die niet overeenkomt met Gods woord. En daarvoor in de plaats zet ik nu de autoriteit van het gezaghebbende woord van God. Hiermee ontneem ik in de naam van Yeshua en zijn overwinning op Golgotha elk recht aan de leugengeest die vertelt dat de doop in de Heilige Geest niet voor mij is, om wat voor reden dan ook. In zijn naam heb je te gaan. Geliefde Yeshua, ik nodig u nu uit om mij te dopen met uw Heilige Geest en mij toe te rusten met kracht uit de hoge, want ik kan niet zonder. Ik dank u dat u dit gebed verhoort, omdat uw woord zegt, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Aan u alle eer en glorie. Amen.